Nou.
Het.
Ik doe net of het er niet is.
Goed.
Mensen, de kanon van de Romeinse mis, die heeft nog de structuur behouden, de oude structuur, waar die kanon ons in de ritus eerst de gedachtenis laat uitspreken van de offers van Abel, Melchizedek en Abraham, en daarna het lijden, de dood en de verrijzenis en de hemelvaart van de Heer. Dat is een onverbrekelijke eenheid van Oud en Nieuw Testament. En dat is ook de reden waarom ik altijd heel graag het eerste eucharistische gebed bid. En als me dat lukt, en dan hoor ik altijd achteraf commentaar van, moet dat nou echt, al die heiligen uit het Oude Testament, en daarna die hele rits heiligen uit het Nieuwe Testament. En dan zeg ik, nou ja, het kan ook minder, maar dan is het minder leuk. Dus het hoort er allemaal bij. Abel, Melchizedek en Abraham worden heel nadrukkelijk genoemd. En in de hele oude kanons die we nog hebben in de apostolische constituties, dan gaat het zelfs vanaf de schepping van de wereld. Dus in het grote dankgebed, dan gaat de privatie meer en meer vanzelf over in het eucharistisch gebed. Dan wordt er echt gedankt vanaf de schepping voor alle mogelijke dingen. Dan wordt er ook gedankt voor de uittocht uit Egypte en alle mogelijke zaken uit het Oude Testament. Offeranden en maaltijd. Beide is de mis natuurlijk. En de vaders die noemen daarom ook altijd nog het manna in die oude eucharistische gebeden. En die wonderlijke maaltijd op de Sinaï van Mozes en de oudste van het volk, waar ze God gezien hebben. Dat wil zeggen een soort azuren vloer waarboven God onzichtbaar aanwezig was, maar wel heel duidelijk merkbaar, en waar ze dus met elkaar aten op de top van de heilige berg. En daar wordt natuurlijk ook altijd het paasmaal genoemd, waarvan we allemaal weten dat het lam bij het paasmaal het brandpunt was. We zien het offer al in de tweede generatie van de mensheid. Eerste generatie Adam en Eva, tweede generatie Kaïn en Abel. Ja, die verhalen kennen we natuurlijk. En we hebben ons waarschijnlijk allemaal wel afgevraagd waarom God nou het offer van Abel wel aannam. En het offer van Kaïn staat er niet zo duidelijk, maar er was een duidelijk verschil tussen Gods welbehagen in het offer van Abel en het offer van Kaïn. Het offer van Abel had duidelijk de voorkeur. En al mijn catechisanten hebben altijd gevraagd van hoe zat dat nou eigenlijk, waarom nam dat offer van Abel wel en dat van Kaïn niet. Eigenlijk, het klinkt een beetje cru, maar alle oudvaders hebben altijd gezegd, omdat bij het offer van Abel bloed werd vergoten. Abel offerde van de beste van zijn schapen de eerstgeborene. Dus dat is de eerste keer in de Bijbel dat je het offer van het lam tegenkomt. Waarom bloed? Want bloed is natuurlijk in het hele Oude Testament ongelooflijk belangrijk. Het bloed, dat is het leven, dat is de ziel, dat is eigenlijk het totale leven. Als er bloed gegeven wordt en dus het offerdier sterft, als het bloed uit het lichaam wegloopt, wat nog natuurlijk de manier is bij de Joden van het rituele slachten, dat is eigenlijk natuurlijk toch een offerhandeling. De shogeet, de slachter, de rituele slachter bij de Joden, die slacht het precies op dezelfde manier waarop de priesters het in de tempel deden bij de offers. Er wordt ook een bepaald gebed bij uitgesproken natuurlijk. En er staat in de Hebreeënbrief, Hina haimatek gunias uden afesis. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En dat is een buitengewoon cru woord, haimatek gunias. Ik weet precies hoe het eruit ziet, want ik ben wel eens een aantal keren bij het rituele slachten geweest. Dus de keel wordt doorgesneden van het beest en dan loopt inderdaad, het kantelt ook, en dan loopt inderdaad al het bloed eruit. Het wordt er gewoon door die laatste hartslag als het ware nog uitgepompt. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Wat betekent dat? Dat betekent dat God recht heeft op ons totale leven. En als dat totale leven niet aan God wordt geofferd bij ons leven, dan betekent dat dat er iets moet gebeuren waardoor dat totale leven, het bloed is het leven, Leviticus 17, waardoor dat totale leven van de mens wordt voorgesteld. En dat zie je dus eigenlijk al bij Abel. Was daar dan reden voor dat er toen al bloed gestort werd? Ja, want Adam en Eva hadden gezondigd. Dus Abel, Augustinus spreekt er ook over. Als Augustinus het over de erfzonde heeft, het peccatum originale, de zonde die al in de oorsprong zit, in de origo zit. Daar was de zonde dus al in het paradijs. En Abel had dat begrepen, dat daar dus ook een offer voor moest gebracht worden, waarbij bloed vloeide. En daarom neemt God dat aan. Ik ben buitengewoon dankbaar dat ik op een goede gereformeerde lagere school gezeten heb, op de Keizersgracht in Amsterdam. En daar begon natuurlijk elke morgen met een Bijbelverhaal, en elke morgen met gebed en een psalmversje. En met een gebed en psalmversje eindigden we ook altijd. Maar die Bijbelverhalen gingen dus over het Oude en het Nieuwe Testament. En daar werden de verhalen ook verteld zonder ze mooi te maken. Dus als het over bloed ging, dan ging het over bloed. En tegenwoordig proberen de mensen natuurlijk altijd dat soort dingen. Ik heb het laatst nog met een collega erover gehad. En toen ging het over offers. En toen zei hij, ja, daar kun je eigenlijk niet over preken. Daar kun je eigenlijk niks over zeggen. Want dat is zo hard. En mensen kunnen dat eigenlijk niet meer aanhoren. En dan denk je, nou, als dat niet kan, dan kun je dus eigenlijk ook niet over de kruisdood spreken. Terwijl de evangelisten natuurlijk buitengewoon duidelijk over de kruisdood spreken. En wij hebben niet het recht om dat te verzachten. Christendom is een aparte godsdienst. Een hele materiële godsdienst. Het heeft niks te maken met happiness met een Z. En de Z van Zen. Maar het gaat over tastbare dingen. Het gaat over de vleeswording. God begint er al mee dat hij een mens schept uit stof van de aarde, iets zichtbaars, iets tastbaars. En je vindt in de hele Bijbelse geschiedenis, tot en met de openbaringen, vind je tastbare en zichtbare dingen. In de openbaringen worden natuurlijk eigenlijk dingen die we ons niet kunnen voorstellen, worden ons voor ogen gesteld. Maar dan wordt het ons ook voor ogen gesteld in hele tastbare zaken. De zielen van de martelaren onder het altaar. Je hoort ze schreeuwen van hoe lang, o rechtvaardige rechter, wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen. En als je dat probeert te verdoezelen, dan verdoezel je eigenlijk de kern van het christendom. De mensen. Een vriendje van mij, die geen pest gelooft overigens, die kwam een keer in een kerk, in een Romeinse kerk terecht. En daar hing boven het altaar een heel groot kruis. En die kwam terug na zijn bezoek aan de kerk, tamelijk ontsteld. En die zei van, dit is, jullie hebben toch een ontzettend sadistische godsdienst. Daar hangt nota bene. Centraal, je kunt het niet missen, daar hangt iemand aan een kruis, dat is toch iets afschuwelijks. En jullie kijken daar elke zondag naar. Ja, wij kijken daar elke zondag naar. Dus jullie zijn allemaal gek. En dat kun je ook eigenlijk wel een klein beetje voorstellen. Mensen die zeggen dat je voor het geluk geboren bent en die vluchten voor alle rottigheid, dan vlucht je ook voor zoiets als een kruis. Het kruis is het offer dat nodig was voor onze verzoening met God. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Hina haimatek gunies uden afesis. Er is in het Oude Testament is er een offer. En aan dat offer is dikwijls een maaltijd verbonden. Kaïn offerde vruchten. Abel offert de eerstgeborene van zijn beste schapen. En dat offer wordt dus helemaal verteerd. Dus daar is geen sprake van een maaltijd. Dat is alleen maar het bloed dat het leven is. En dat moet vloeien voor de verzoening van de zonde. Het lam van Abel neemt eigenlijk de plaats in. Dat is heel belangrijk. Plaatsvervanging. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats gaat staan. What a friend we find in Jesus. Nou ja, een bekend lied in opwekkingskringen. Engelse opwekkingskringen, maar dat is een heel wezenlijke zaak. Dat lam neemt dus de plaats in van de mens die nooit zijn hele leven aan God geeft. Tot op het bloed zijn leven aan God geeft. Hoewel God daar recht op heeft. En dat is ook de oorsprong, denk ik, van de hele vroege verering van de martelaren. Martelaren namen een hele bijzondere plaats in dat vroege christendom. We zien al heel snel iets van heilige verering. En die heilige verering die bloeit op uit de martelarenverering. Die martelaren hebben hun bloed gegeven. Net zoals Christus hebben die letterlijk hun levensbloed gegeven. En daarom worden ze ook in de Apocalypse vermeld onder het altaar. Er is ook de gewoonte in de liturgie dat in de altaarsteen altijd relieken worden ingemetseld van heiligen. Omdat de vroege christenen al heel snel zijn begonnen met op de graven van de martelaren eucharistie te vieren. Dat heeft deels ook iets te maken met heidense Romeinse riten. De heidense Romeinen waren gewend om bij de graven van hun doden bepaalde keren per jaar een maaltijd te houden met de familie, met de achtergeblevenen. Dat was een soort verzachting van het moeten afstaan van je doden. Maar de christenen hebben dat niet gedaan bij gewone graven, maar ze hebben het wel gedaan bij de graven van de martelaren. En daar heb je dus ook in die Apocalypse de martelaren die onder het altaar zijn en die roepen tot God om rechtvaardigheid. En dan krijg je al heel snel in de kerk ook de gewoonte, zeker al voor 800-900, om in de altaren altijd een ruimte over te laten en daarin relieken van heiligen in te metselen. Als je dat, vroeger was dat, in de oude Tridentijnse ritus was dat heel nauwkeurig geredigeerd, dan was er dus in het grote altaarblad, het stenen altaarblad, was een bepaalde holte, een rechthoekige holte uitgelaten. En dan was er een blok waar een aantal relieken van martelaren in zat. En dan moest de bisschop dus bij de wijding van het altaar eerst die altaarsteen inmetselen, letterlijk inmetselen met keurig cement, dat natuurlijk uiteraard gezegend werd. Cement dat aangemaakt was met wijwater, dus dat kan niet mis. En dan als dat ingemetseld was, dan werden er een aantal gebeden gezegd. Dat was een cement met een hoge hoeveelheid kalk, dus dat werd heel snel hard. En dan werd het hele altaarblad ingewreven met heilig chrisma, Christus de gezalfde, hè, het chrisma, de speciale olie waarmee wij ook gevormd worden, de naam van christenen dragen. En daarna wordt dan het altaar verder gewijd met de kruisjes hier en daar. Dat is een heel verhaal, maar in ieder geval duidelijk een altaarsteen. En zelfs bij de Russen, in de orthodoxe ritus is het ook gewoonte dat de mis opgedragen moet worden op relieken van heiligen. Maar die worden in de Oosterse orthodoxie ingevouwen in een doek. En die doek die heeft altijd de voorstelling, die is meestal geborduurd of ingeweven, een voorstelling van het kruis. Daarin zitten dus altijd die relieken van heiligen. Dus Die worden op het altaar gelegd en daar wordt dan weer een doek overheen gelegd en dan wordt de mis opgedragen. En zonder dat die doek daar op het altaar ligt, mag er geen mis worden opgedragen. Dus dan heb je op een merkwaardige manier heel duidelijk toch die verering van heiligen, die eigenlijk voortkomt uit de verering van de martelaren. Want de martelaren hebben hun leven voor God gegeven tot op het bloed. En daar heb je dus die gedachte van het offer. Offers zijn eigenlijk de erkenning dat God de schepper is van alles en de gever van alles en dat wij hem iets teruggeven. En hoe kunnen we dat teruggeven? Ja, dat kunnen we. Het moet in ieder geval onttrokken worden aan alle menselijk gebruik. En dan is het, dus het symbool is buitengewoon duidelijk. Je verbrandt het, want dan stijgt de rook op naar omhoog. Dan zie je als het ware datgene wat je aan God gegeven hebt, dat wordt volstrekt onttrokken aan menselijk gebruik. Daar doen wij niks meer mee, dat wordt vernietigd. Maar dat is een vernietiging die een verering is van de God die het ons gegeven heeft. Het keert als het ware, God heeft het aan ons gegeven en het keert als het ware terug naar God. Dat is de gedachte achter het offer. Als een dankoffer. Maar er zijn natuurlijk ook zoenoffers. En Leviticus 1, dat is natuurlijk het grote boek van de rites van het Oude Testament. Leviticus 1 begint met het brandoffer. En het brandoffer, dat wordt bij bepaalde gelegenheden gebracht. En dat heet het offer dat gans verteerd wordt. Dus daar blijft niks meer van over. Daar is geen maaltijd aan verbonden. Geen stukje van het offer wordt door ons opgegeten. Dat is het offer dat gans verteerd wordt. En dat is eigenlijk het dat is eigenlijk de karakterisering van alle offers. Het wordt gans, het gaat in zijn geheel terug naar God. En dat offer heet in merkwaardige wijze, in het Hebreeuws heet het niet het brandoffer, het heet het ola. En ola, dat komt van een Hebreeuws woord, dat betekent opstijgen. Dus je zou het ook het opstijgingsoffer kunnen noemen. En sommige kerkvaders brengen dat ook in verband met het sursum corda, het opstijgen van verheft uw harten. En er wordt dus gezegd dat bij dat brandoffer diezelfde term ook werd gebruikt. En ola, dat komen we ook tegen de bijbelgetrouwen onder ons uit de Statenvertaling. Die zullen ook denken aan de liederen Hama'alot, de liederen van de opgang, de liederen die gezongen werden bij de opgang naar Jeruzalem. En je gaat ook op naar Jeruzalem, hè? Dat is de ola, dat is het opstijgen naar God, naar het centrum van de godsverering in de tempel. Het opstijgingsoffer, maar het offer dat gans verteerd wordt. En dat is eigenlijk dus het programma voor alle offers. Er zijn natuurlijk, wat ik al zei, dankoffers, er zijn zoenoffers, er zijn zondoffers en er zijn offers bij een plechtig verbond. Abraham sluit een verbond met Abimelech bij Berseba, Genesis 21, en daar hoort natuurlijk een offer bij. Dat is een bekrachtiging, zoals mensen een eed afleggen, zo waarlijk helpen mij God Almachtig. En die hulp van God Almachtig, die wordt als het ware zichtbaar gemaakt door het offer. Dat offer stijgt op tot God Almachtig. Het lam van Abel, dat vindt een vervolg in het lam dat in plaats van Isaac geofferd wordt. Genesis 22. God zegt tegen Abraham dat hij zijn zoon moet offeren. Er staat nog eens een keer nadrukkelijk bij dat Abraham zijn zoon moet offeren. Uw monogenes, uw eerstgeborene, en uw agapeton, uw veelgeliefde. Dezelfde woorden die God gebruikt bij de doop van Christus. Dit is mijn eengeboren zoon die ik bemin. En heel merkwaardig. En duidelijk heeft de evangelist dus, als hij daar de doop van Christus beschrijft, teruggegrepen op het offer van Abraham. De vader, vader ziet bij de doop zijn zoon. Dat is eigenlijk een mysterie. dat Christus zich laat dopen. Want het is de doop van Johannes tot vergeving van zonden. Christus heeft geen zonde gehad, nog gedaan, en toch laat hij zich dopen. Dat wil zeggen dat Christus zich op dat moment solidariseert met de mensen. Hij neemt onze zonde, de vreemde zonde, op zich. De grote plaatsvervanging. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, zegt Paulus, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dus bij Christus is het juist omgekeerd. Al die mensen die naar Johannes toekomen, die wassen hun zonde af in het water. En Christus komt in het water en hij neemt die zonde die al die mensen afgewassen hebben, in zich op. En zo wordt hij tot zonde gemaakt. En dan zegt de Vader, mijn enige geboren, mijn monogenes, in wie ik mijn welbehagen heb. Net als Abraham geroepen wordt om zijn zoon, zijn enige geborene, in wie hij een welbehagen heeft, zijn welbeminde zoon, te offeren. En dan hebben we die wonderlijke tekst, dat Isaac daar loopt met het hout op zijn schouder. Alle kerkvaders zeggen natuurlijk onmiddellijk dat is Christus die het kruis draagt. Een symbool, een typos, zeggen ze in het Grieks, een type van, een voorafbeelding van Christus, die het kruis draagt op zijn schouder. Isaac draagt het hout en zegt dan, Vader, hier is het hout en hier is het vuur, maar waar is het lam ten brandoffer? En dan zegt Abraham, God zal zichzelf een lam ten brandoffer bereiden, mijn zoon. Deus providebit. God zal erin voorzien. Bisschop Liesen heeft als wapenspreuk, toen hij bisschop werd, iedere bisschop moet natuurlijk een wapen kiezen en een wapenspreuk, als wapenspreuk gekozen Deus providebit. God zal erin voorzien. God zal zichzelf van een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Wij denken wel dat we allerlei aan God kunnen offeren. Maar alles wat we aan God offeren is natuurlijk toch onvolkomen en onaf en besmet. Er is maar één offer dat God werkelijk kan behagen en wat hij werkelijk kan aannemen. Wat de heilige God echt kan aannemen. En dat is het lam wat God zelf, waar God zelf in voorziet. Christus. Zo wordt ook in elke mis, na de consecratie, bij de communieritus, een stukje van de gebroken grote hostie opgenomen en getoond aan het volk. En er wordt er gezegd, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat is wat Johannes de Doper zegt over Christus. Als Christus zich laat dopen, dan zegt Johannes, het komt alleen bij de evangelist Johannes voor overigens, dan zegt Johannes, zie hier het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat is ook opmerkelijk, der wereld. Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dan gaat het niet alleen maar over de tempel en over het Joodse volk, maar dan gaat het over de wereld. Dan is het ineens, zoals God ook tegen Abraham gezegd had, in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Alle geslachten, allemaal. Dus niet alleen maar het Joodse volk. Een tijd lang is het alleen het Joodse volk. En dan zou je kunnen zeggen, het is een tijd lang uit die hele wereld verder versmald tot één persoon, tot Jezus Christus. En van hem uit, met Pinksteren, als al die volkeren in hun eigen taal de grote werken Gods worden verkondigd, wordt het weer uitgebracht, wordt, en die offers die gebracht worden in de tempel van Jeruzalem, en ik denk met name aan het offer van de grote verzoendag, dat is nu over de ganse wereld verbreid, overal waar brood en wijn op het altaar staan, daar is het lam verwoord, maar wat God zelf gegeven heeft. De hele ritus van de grote verzoendag vertelt, geef u het bloed op het altaar. Niet zoals bij de heidenen, geven iets aan de goden. En dat bloed is uiteindelijk het breken van het lichaam, het offeren van het lichaam. Dat gebeurt tijdens het zingen van het Agnus Dei, van het lam God. De mis eigenlijk vol met allerlei gebaren en rituelen die uiteindelijk ook nog teruggaan op het Oude Testament. Die soorten offers dus. Het offer dat gans verteerd wordt, waar we het net over hadden, dat opstijgingsoffer, gans verteerd wordt, en alle andere, bijna alle andere offers, waarbij een gedeelte op het altaar in rook opgaat en een ander belangrijk gedeelte door de offeraars in een maaltijd gegeten wordt. Dus als het ware deel krijgen aan datgene wat aan God zelf geofferd is. We zitten als het ware met God samen aan tafel. En de priester in het Oude Testament is de deskundige die heel precies weet welk gedeelte van het dier waarvoor bestemd is. Dit gedeelte is bestemd om op het offeraltaar in vuur op te gaan, tot eer van God. En die gedeelten die zijn voor de mensen die dat offer gebracht hebben om te koken en te bakken en te eten. Dus er is altijd een priester bij en dat is degene die exclusief het altaar bedient. Zonder priester kan er eigenlijk geen offer. Je leest natuurlijk in het Oude Testament dat alle mogelijke mensen offers brengen, maar uiteindelijk is het in Leviticus duidelijk, dan wordt die offerdienst echt geregeld. Je zou bijna zeggen een soort kerkelijk wetboek. En dan is het echt de priester die exclusief het offer brengt. Namens de mens, namens de offeraars, uiteraard. Zoals de kerkvaders altijd zeggen, de circumadstantes, de mensen die er omheen staan. Adstantes, die erbij betrokken zijn. De betrokken mensen die om het altaar heen staan. Maar de priester is degene die dan het offer op het altaar mag leggen. Alleen hij. Dat wordt geslacht in of bij de tempel. En het bloed van het paaslam, daar heb je dat bloed weer, dat wordt op de deurposten gestreken. Hè, bij de uittocht. Als de worgengel, als je het letterlijk vertaalt uit het Hebreeuws, de verderfengel, als die rondgaat in Egypteland en alle eerstgeborenen dood, maar alle huizen waar het bloed, waar de engel het bloed aan de deurposten gestreken ziet, daar gaat de engel aan voorbij. En dat betekent het woord Pascha ook. Dat is makkelijk om te onthouden. Pascha, de eerste drie letters, dat is passeren. De engel passeert het huis. In dat huis gebeurt niks. De eerstgeborene, dat is dus eigenlijk de drager van het hele geslacht. De eerstgeborene wordt gespaard. Waarom? Omdat er in plaats van die eerstgeborene een lam geslacht is. En dat lam, dat paaslam, dat wordt geslacht en dat bloed dat loopt er dus uit en dat wordt op de deurposten gestreken. En dan wordt dat lam in zijn geheel gebraden. Er staat nadrukkelijk dat het niet gekookt mag worden in Exodus. Het moet op het vuur, staat er letterlijk bij, gebraden worden. Dus daar heb je duidelijk die offergedachte. Op het vuur wordt het gebraden en dan moet het onmiddellijk gegeten worden. In de paasnacht gegeten worden. En als er wat van overblijft, en natuurlijk blijft er wat van over, want dat zijn natuurlijk de botten en de ingewanden, dat moet de volgende dag met vuur verbrand worden. Dus daar heb je een wonderlijke overeenkomst tussen dat eerste offer van Leviticus, het offer dat gans verteerd wordt, en dat paaslam dat in zijn geheel moet gebraden worden en gegeten worden. Daar heb je de verbinding, nota bene, van dat offer dat gans verteerd wordt, waar er dus niks van overblijft, wat eigenlijk het programma is voor alle offers, en tegelijkertijd wordt dat offer gegeten. En dus dat paaslam is een heel bijzonder offer, wat zowel dat idee van de totale overgave aan God, als tegelijkertijd onze deelname daaraan concretiseert, zichtbaar maakt. Dat is uiteindelijk wat er natuurlijk ook in de mis gebeurt. Christus offert zichzelf in de mis aan de Vader. Wij offeren niet. Dat is een geweldige misvatting die je met name vindt in zondag 30 van de Heidelbergse Catechismus. Wij offeren niet. In de Heidelbergse Catechismus daar staat dat Christus nog steeds van de mispriesters geofferd wordt. En dat is een gruwelijke afgoderij. Dat zou het ook zijn als hij inderdaad door de mispriesters werd geofferd. Maar Christus offert zichzelf. En daar is een priester bij nodig. Zoals God het bloed op het altaar geeft. Uiteindelijk geeft God zelf die offers. En die brengen wij naar hem toe. En dan is er een priester nodig om het op het altaar te leggen. Ik heb, als ik me niet vergis, vorig jaar wel eens een keer iets gezegd over die man die een nier afstaat. Hè? Een man die een nier afstaat voor een vriend die ziek is aan zijn nieren. En een transplantatie. En dan is degene die offert, is de vent die de nier afstaat. En er is iemand nodig om die nier deskundig uit te halen en in het lijf van de zieke te plaatsen. Dat is de plaats van de priester. Er is iemand nodig om de handeling te verrichten. Iemand die daarvoor bevoegd is. En dat is een bevoegdheid die ook niet van ons afhankelijk is. Die is afhankelijk van God zelf. Hè? Niemand pretendeert die eer voor zichzelf, maar men moet ertoe geroepen worden. Staat er over het opzienersambt, over het priesterambt. Dus de priester is wat we noemen, kijk, Christus offert zich, dat is dus de oeroorzaak, zou je zeggen. En de priester is de instrumentele oorzaak. Dat is degene die nodig is om dat offer hier op aarde duidelijk te maken, zichtbaar te maken, te concretiseren. Maar Christus is degene die offert. Dat gebeurt dus eerst in de mis, in de consecratie, waarbij ook heel nadrukkelijk gezegd wordt, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. En dat is dan, dat zegt de priester, maar de priester zegt dat in persona Christi, alsof hij Christus is, als een andere Christus, zegt hij, hij zegt het niet over zijn eigen lichaam. Hij zegt niet, dit is het lichaam van Hans Goud, dat is natuurlijk onzin, we zijn geen kannibalen. Maar hij zegt, hij staat daar als vertegenwoordiger van Christus. En zegt dan, een tijdje geleden in de Vredeskerk had ik mis opgedragen, de hoogmis opgedragen. En na afloop kwam er een buitengewoon gezellige student naar mij toe in de sacristie. Ik had al mijn spullen nog aan. En dus hij had kennelijk haast om zijn vraag te stellen. En die had een vriendje meegenomen die van toeten nog blazen wist. Die echt geen enkel idee van God of godsdienst. Maar die was dan meegegaan omdat die katholieke jongen hem gevraagd had. Joh, ga eens mee met ons naar de kerk. Nou, dat vond hij best aardig om dat eens te zien. Dus die hadden een vraag. Dat was die jongen die van niks wist, die had de vraag. En die zei, meneer, hoe moet ik u noemen? Zeg maar kapelaan. Oh, kapelaan. Oh. Een soort Swahili. Hè? Kapelaan, ik heb gekeken naar wat er allemaal gebeurt. Ik vond het uitermate boeiend. En ik heb ook goed naar uw preek geluisterd. Dat vond ik een samenhangend verhaal. Prachtig dus. Dat accepteer ik gaarne als compliment. Hij zei, maar waarom draagt u zo'n malle jurk? Dat is een mooi kazuifel. Dus toen zei ik aan hem, tegen hem, van, ik stel een tegenvraag. Waarom draagt een rechter een toga? En waarom draagt de politieagent die jou bekeurt omdat je te hard gereden hebt, waarom draagt hij een uniform? Hij zei, jongen zei, dat is een goeie. Dat doen ze omdat ze een bepaald gezag vertegenwoordigen. Precies. En ik draag deze malle jurk omdat ik ook een bepaald gezag vertegenwoordig, namelijk het gezag van Christus. En toen heb ik hem iets proberen uiteen te zetten van de consecratie. Dit is mijn lichaam. En dat eigenlijk Christus dat zegt door middel van de priester, uit de mond van de priester. Je moet wel erg stevig geloven om dat aan te nemen. Dan zei dat doen wij ook. En vandaar dat we in de kerk zitten en dat doen we al 2000 jaar. Hij zei, ik kom terug. heeft hij ook gedaan. Dus ik zie hem tegenwoordig vrij regelmatig in de Vredeskerk, tot mijn vreugde. En dat begon dus al met die malle jurk. Dus de priester is alleen de instrumentele oorzaak. Christus offert zichzelf en vervolgens nemen wij deel aan dat offer dat gebracht is. Zoals ook in het Oude Testament er een dier op het altaar geofferd werd en daarna werden er bepaalde gedeelten weer van het altaar afgehaald. Dus de priester sneed er bepaalde stukken van af. En gaf die aan de offeraars om daar de maaltijd mee te vieren. En dat waren dus stukken die op het altaar gelegen hadden. Delen van het offer. Wat dus eigenlijk aan God gewijd was. Maar wat God weer aan ons teruggaf. Om daarvan te leven. Heel Israël staat er in Exodus 19 vers 6. Heel Israël is een koninkrijk van priesters. En ik vind dat dat best nog eens een keer gezegd mag worden. Omdat er toch heel dikwijls vroeger was dat zeker zo, een griezelig onderscheid werd gemaakt tussen leken en priesters. Heel Israël is een koninkrijk van priesters. Wat doen wij eigenlijk als wij het offer opdragen? Voor de privatie wordt het offer opgedragen. Hè? Dus de acoliet komt met de pateen, met de hostie, de grote hostie. En daarna wordt er wijn en water ingeschonken in de kelk. En dan wordt er gezegd, gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij brood ontvangen. Dus we hebben het gekregen, hè, die beweging van boven naar beneden. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde. Gij hebt het gegeven, het werk van onze handen. Het is door onze handen heen gegaan. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Het komt van boven. Wij dragen het op aan God. En het komt weer naar ons terug als het lichaam van Christus. De wonderbaarlijke wisseling, zegt Thomas van Aquino. Heel dikwijls worden die woorden gezegd terwijl het koor zingt. Ik heb daar altijd ontzettende pest over in, dus ik zeg altijd van tevoren tegen de dirigent van het koor, niet eerder zingen hè, dan dat ik brood en wijn heb opgedragen. En dan begint je, dan worden de gaven natuurlijk bewierookt en dan krijg je de handwassing. Dus jullie beginnen maar te zingen als ik ga wieroken. Dus, en ook werkelijk geen seconde eerder. Ik vind
een keer in de kathedraal?
Met alle soorten van genoegen, als de plebaan het tenminste goed vindt. Wat aan twijfel onderweg is. Dat moet echt hoorbaar worden. Want wij zijn met z'n allen, on alles circum ad stantes, zijn een koninkrijk van priesters. Wij dragen, naam Paulus zegt, in Romeinen 12 vers 1, draagt uw lichamen op tot een levende, gode, welbehagelijke offerande. Dit is uw logicair latreia. Dit is uw redelijke eredienst. Nou, dat woord logicair, dat kun je dus interpreteren als die andere offers van het Oude Testament. Ik vrees dat ik over mijn tijd heen ga, maar goed. Dat zijn offers van dieren, dat zijn dus geen logische wezens, die hebben geen logos. Maar wij offeren onszelf op aan God. Ons hele leven in de dienst van God. En dat is onze logische, dat is uw logica latreia, uw redelijke eredienst. Maar tegelijkertijd zit er in dat woord logos, zit natuurlijk wat je in Johannes leest. Het woord dat vlees geworden is. God spreekt het woord. En dat is voor alle orthodoxe Joden, die overigens natuurlijk Grieks spraken vanwege de Septuagint ook, die vertaald de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks vertaald. Dus die woorden, de Joden, die Hellenistische Joden, die wisten het, al die woorden natuurlijk prima in het Grieks. En als je logos zei, dan betekende dat dat je onmiddellijk terugdacht aan Genesis 1. God spreekt, hè, God logai, God spreekt, God legai. Dus God spreekt zijn woord. En dan is het er. God zei, er zij licht en er was licht. En dat woord, dat is vlees geworden. He, Johannes 1, en het, Johannes 1 vers 12. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien als van de eengeborene des vaders. Vol van genade en waarheid. Dat is uw logica, dat is de latreia, dat is de eredienst. Die verbonden is met de logos. Met verbonden is met de vlees geworden Christus. Dus daar zitten allemaal hele diepe verbanden in. En vandaar dat het ook. Het is ook eigenlijk echt nodig dat aanstaande priesters niet alleen Latijn kennen, maar dat ze ook nog eens een keertje Grieks kennen. En als het even kan, ook nog een beetje Hebreeuws kennen. Want het heeft God behaagd om zijn woord te openbaren in die talen. En het is een beetje onbeleefd van ons als wij dan zeggen van... Heer, we lezen alleen maar Nederlands, want dat Grieks en dat Hebreeuws, daar heeft u het wel in geopenbaard, maar dat hoeft van ons niet. Wij zijn dus wij zijn een koninkrijk van priesters. Dat is natuurlijk heel merkwaardig. Want priesters zijn natuurlijk geen koning. Koningen die komen voort, Davidische koningen komen voort uit de stam Juda. Hè? De leeuw van Juda. En de priesters die komen voort uit de stam
Levi.
Prima. Dus die twee, dat is een heel ander soort. Maar hier worden ze merkwaardigerwijze in één persoon verbonden. En er staat in Zacharia, hij zal koning zijn, hij zal priester zijn op zijn troon. Dus daar heb je ook weer het koningschap en het priesterschap verbonden. Het Christus is natuurlijk zoon van David. De engel zegt al tegen Maria, God zal hem de troon van zijn vader David geven. Dus heel duidelijk die verbondenheid met het Oude Testament. God is toen al begonnen, Abraham, David. Als je de Matthäus 1 leest, het geslachtsregister van Christus, dan gaat dat van Abraham naar David. En trouwens, in dat geslachtsregister van Matthäus, dat is 3 × 14 geslachten. En 14, dat is in het Hebreeuws, hebben alle letters hebben een numerieke waarde. Dus de D heeft een waarde en de W heeft een waarde en de D en dezelfde waarde. Als je dat bij elkaar optelt, van David, dan is het 14. He, dus 3 × 14 geslachten. Dus daar zit achter dat hele geslachtsregister zit duidelijk dat koningschap van David. Christus komt uit de stam Juda. Hij is van het huis van David. En hij is priester. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Wat voor soort priester is Christus? In Psalm 110, de meest aangehaalde psalm uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament, daar staat, gij zijt priester in eeuwigheid, de Heer heeft tot meneer gesproken, zet u aan mijn rechterzijde, hemelvaart, dominus dixit ad dominum meum sede ad dextris meis, totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten, en dat hele verhaal. En dan staat er, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Juxta ordinem Melchizedek. Wie is die Melchizedek? Dan praten we weer over het Oude Testament en dan praten we weer over die eerste eucharistische kanon. Die oude kanon waar ook het offer van Melchizedek uitvoerig genoemd wordt. Abraham heeft op een gegeven moment een bepaalde strijd gevierd. Kedorlaomer, dat mag je allemaal vergeten. En dan komt er een meneer, zomaar een meneer. En dat is de eerste keer dat er in het Oude Testament iemand naar voren treedt die priester genoemd wordt. Er staat van Melchizedek, hij was koning van Salem, let wel, hij was dus koning, en hij was priester van Eljoon, hij was priester van de Allerhoogste God. De eerste keer dat iemand priester genoemd wordt. En tegelijkertijd koning was, hij was namelijk koning van Salem. En Salem komt natuurlijk van Shalom, en dat betekent vrede, dus dat is vredevorst. Dat is een hele merkwaardige meneer. En die komt uitvoerig voor in de Hebreeënbrief, Hebreeën 7. Een heel hoofdstuk, over Melchizedek. En die Melchizedek is een beeld van Christus. Er zijn zelfs kerkvaders, Tertullianus met name, die zegt dat deze Melchizedek eigenlijk een voorverschijning is, een epifanie van Christus zelf. Hij is koning en hij is tegelijkertijd priester. En Christus, die wel uit de stam Juda is en niet uit de stam Levi, is priester naar de ordening van Melchizedek. En dan zegt de Hebreeënbrief, die zegt, en Abraham erkende hem als priester. Want hij gaf hem de tienden van alles. Dus dat is een soort tempelbelasting. Een soort kerkelijke bijdrage. Hij gaf hem de tiende van alles. En deze Melchizedek, wat offert hij nou? Hij offert brood en wijn. Hij offert geen dieren. Hij offert gewoon het gewone voedsel van de mens. Een boterham en een kop thee. Hij offert de brood en wijn. Dat is buitengewoon opmerkelijk. En het is nauwelijks voorstelbaar dat Christus, toen hij bij het avondmaal brood nam en zei, mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dus het offer zat al in die consecratiewoorden. En dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Dat voor velen, hè, staat er eigenlijk, multipromultis, vergoten wordt. Dus het is nauwelijks denkbaar dat Christus op dat moment, toen hij brood en wijn offerde, nog voor het offer aan het kruis, dat hij toen niet gedacht heeft aan het offer van Melchizedek. Daar heb je die hele wonderlijke verschijning van die Melchizedek. Melchizedek betekent overigens Melek Tzadik, koning der rechtvaardigheid. Hij zal koning zijn op zijn troon. En wij als christenen vormen een koninkrijk van priesters. Dus je moet ook, vind ik, als priester goed weten dat je tegenover koningen zit. Dat je het respect moet opbrengen voor de koninklijke staat van de mensen die rondom het altaar zitten. En aan wie jij het bloed en het lichaam en het bloed van Christus mag uitreiken. Koninkrijk van priesters. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Nog heel even over Abraham. Want er zit het offer van Abraham, hè, Genesis 22, Isaac. Abraham moet naar het land Moria gaan, staat er. Ga naar het land Moria en offer daar uw zoon, uw één geborene die gelief hebt. Het land Moria. En in 2 Kronieken 3 vers 1 lezen we. Toen begon Salomo met de bouw van de tempel op de berg Moria, waar de Heer aan zijn vader David verschenen was, op de plaats die David daarvoor bestemd had, op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. Op die plaats, daar offert Abraham bijna zijn zoon Isaac, en daar offert hij in werkelijkheid het lam waarin de Heere zelf voorzien had, dat met zijn horens verward was in de doornstruiken. Alle kerkvaders zeggen, dat is de doornenkroon van Christus, die, en alweer Tertullianus zegt, hij offerde zijn zoon, maar hij offerde die dus niet. Hij offerde de ram, het lam. En hij offerde de goddelijke natuur niet, dat was zijn zoon, maar hij offerde de menselijke natuur. Want Christus is de tweede Adam, de mens die gezondigd heeft. In de hemelvaartshymne van Ambrosius staat, het is vlees dat zondigt, vlees dat boet, in menselijk vlees heerst gij voorgoed. Daar gebeurt het dus op de berg Moria. En de berg Golgotha is waarschijnlijk, vrijwel zeker, buiten Jeruzalem, maar een van de heuvels geweest die bij dat gebergte Moria hoorde. Jezus, de zoon van Abraham, ik kom nog even terug op dat begin van Matthäus. Dit is het geslachtsregister, staat er dan, een slecht woord, het Biblos Genezeos, het boek van de oorsprongen. En oorsprongen, dat is een vertaling van het Hebreeuwse woord toledood. En dat vinden we in Genesis. Dit zijn de toledood van hemel en aarde. Dit is het begin van hemel en aarde. Dus En dan staat het in, nog eens een keer in Genesis 5. Dit is het begin van de mensheid, de toledood van Adam. En dan staat er onmiddellijk Jezus, de zoon van Abraham. En vervolgens, het volgende vers, Abraham verwekte Isaac. Dus als het ware in één, die worden in één adem door Matthäus genoemd. En zo zie je dus hoe uit dat Oude Testament, hoe daar al de kerkvaders zeggen, de tupoi en de skiai, dat zijn de voorafbeeldingen en de voorafschaduwingen van Christus en van wat hij doet in het Nieuwe Testament. En wat wij, waar wij elke zondag bij zijn in de Eucharistie. Voorlopig dacht ik, ik heb nog een heleboel verhalen, maar laat maar. Hè, dat is, dit is...
Nou, we hebben al een heleboel op zitten schrijven.
Dus nu is het 5:00, dus maar 5 minuten over.
Ja, goed.
Dus
dat kan van keurig
mee.
Even dit uitzetten.
Wegvegen.